welkom bij de Larissa van der Haar podcast. Die gaat over faith, leadership en impact. Omdat ik geloof dat als je je geloof in je leiderschap combineert, dat je daarmee de meeste impact hebt hier in de wereld en in de maatschappij. En ik geloof dat dat belangrijk is, dat we als christen impact hebben en datgene doen wat God in ons heeft gelegd en dat ook naar buiten brengen. En niet alleen op zondag, maar juist van maandag tot en met zaterdag. Dus maandag tot en met zondag. Ik denk dat dat juist belangrijk is. En vandaar ook deze podcast. Nou, zoals je misschien al gemerkt hebt, dan zal ik de ene week zal ik een podcast lanceren waarin ik een interview doe met iemand, met een inspirerend iemand, een leider, een ondernemer die een leuke dingen te vertellen heeft. En de andere week zal ik zelf wat dingen delen, een topic pakken, waar ik iets deel over mijn eigen leven, hoe ik de dingen zelf doe. En ik hoop je daarmee te inspireren. Niet om je daardoor te denken van oké, hoe ik het doe, dat is perfect. Of misschien juist wel niet, hè. Misschien juist goed om van mijn fouten te leren. Maar ook gewoon pak eruit wat jij eruit kan halen. En het is toch altijd belangrijk om te kijken, hoe zit jij in elkaar? De dingen werken bij mij op deze manier. Misschien heb je er wat aan, misschien ook helemaal niet. Maar ik hoop dat je in ieder geval zal inspireren om voor de dingen te gaan die God voor jou heeft. En om daar ook stappen te zetten. Want voor iedereen geldt het. Wat voor profiel je ook hebt, of hoe je ook in elkaar zit. Want ik denk echt dat het uitmaakt in hoe je stappen zet en wat belangrijk daarin voor je is. Maar om te groeien en om als leider iedere keer weer voor dingen te gaan, moet je altijd weer uit je comfortzone stappen. En dat is iets wat iedereen mee te maken heeft. Maar goed, ik ga in ieder geval vertellen deze aflevering over hoe ik van hulpverlener ondernemer werd. En daarmee zal ik eerst even vertellen wat ik deed als hulpverlener. Ik werkte 8 jaar in de hulpverlening bij het Leger des Heils. En daar heb ik gewerkt met daklozen. En op een gegeven moment hebben we een afdeling opgezet. Dat was een domus in Zwolle. Waarbij cliënten eigenlijk gewoon ook nog mochten gebruiken. Het was een dubbel diagnose hadden ze dan. Hè? Dus in zowel psychiatrie als een verslaving. En de reden daarvan was, is dat ik werkte eerst op de dakloze opvang. En op een gegeven moment kwamen een aantal andere domussen ook in Nederland van het Leger des Heils. En want we zagen dat we in de dakloze opvang, dat dan daklozen kwamen en dan wou je ze helpen. Maar uiteindelijk dan waren ze vaak weer vertrokken en dan kwamen ze weer terug. En iedere keer zagen we hetzelfde gebeuren. En de reden is vaak als verslaafden willen stoppen of een woning willen of wat dan ook, dat ze ergens in traject moeten, maar dat ze dan eigenlijk gelijk moeten stoppen. En anders dat ze dan weer, dat ze niet mogen gebruiken en anders worden ze er weer uitgezet en dan komen ze weer bij ons terecht. Of toen bij ons. Dus dit was een afdeling waarin ze dus eigenlijk hun eigen appartementje kregen. Waar ze een eigen douche en toilet hebben, eigen keukentje, wat de meesten al jaren niet meer hadden meegemaakt. En ze mochten ze ook gebruiken. Dus ze mochten hun alcohol gebruiken, hun cocaïne. Ze gingen zelfs naar de heroïne zelfs en dat soort dingen. En wat gebeurde er dus? Kijk, we merkten op het moment dat zij dan daar kwamen, toch tot in een bepaald tot rust kwamen. En dan was het niet eens verplicht dat ze moesten stoppen. Maar toch merkte je dan dat ze uiteindelijk vaak wel wilden minderen of stoppen. En dan konden we daar een hulpverleningstraject omheen doen. In ieder geval, klein zijspoortje, dat heb ik gedaan. Ik vond het geweldig. Ik vond het echt een super leuke baan. Ik had leuke collega's, hele leuke mensen. Dat is ook altijd belangrijk, hè, in je werk, als je een leuke leidinggevende hebt. Dus ik zat er eigenlijk wel echt op mijn plek. Maar hoe kan het dan dat ik dan mijn baan heb opgezegd om een frietzaak te starten? Nou, ik snap, misschien denk je wel, hoe dan? Nou ja, inderdaad, dat dacht ik ook, hoe dan? Maar ik zal je vertellen hoe dat is gegaan. Het ging als volgt. Ik werkte gewoon bij de Leger des Heils. Wouter, die had al 2 bedrijven. Die had Retrofit Lab al en Motorsticker. Daarnaast hadden we een 20-plus groep van de kerk, of 18-plus, die we leidden. Deed ik ook nog coachte ik bij een bijbelschool, Foundation for Life. Dus daar coachte ik verschillende meiden. Daar gaven we ook wel les trouwens. Ging ik toen ook nog mee met zendingsreizen. Naast mijn werk deed ik ook vrijwillig wat dingen. Wouter en ik hadden allebei een bijbelschool gedaan voordat we getrouwd waren. Los van elkaar trouwens, niet in hetzelfde jaar. Dus na mijn bijbelschooltijd, toen ik terugkwam na een jaar uit Leuven in België. Toen zijn we eigenlijk gelijk gaan daten toen ik klaar was. En zijn we eigenlijk 9 maanden later getrouwd. Best wel snel eigenlijk. Dus toen zijn we deze dingen gaan doen. Maar goed, Ik werkte dus bij het Leger des Heils. Wouter had zijn bedrijven. En op een dag reden we met z'n tweetjes door Ermelo. En ik weet nog precies waar het was. We reden langs het station en Wouter zegt ineens tegen mij: "Goh schat, ik zou wel een verse frietzaak willen starten." Dus ik zeg tegen hem: "Nou, je maakt een grapje zeker." En hij zegt: "Nee, ik meen het." En ik denk, er zijn eigenlijk geen verse frietzaken. Op toen die tijd was het nog niet, in dorpen had je dat nog niet, alleen in steden. Hij zei: "Maar ik denk dat ons dorp zich daar echt voor leent en dat het echt een Ermelo wat kan." En daarbij, ik hou gewoon van verse friet en we hebben dat niet in ons dorp. Dus ik denk dat we daar wat aan moeten doen. Dus ik zei, mijn reactie op hem was: "Nou schat, als dit zo is, dan moet God wel heel duidelijk tot me spreken." En ik deed, zei het een beetje als een grapje, want ik dacht echt niet. Ik nam het echt serieus, niet serieus. Oké, dat is een beetje gek hoe ik dat zeg. Maar ik dacht het niet serieus, laat ik het zo zeggen. En, maar wat gebeurde de volgende dag? In mijn stille tijd, ik was aan het bidden. En wat zag ik voor me? Nee, ja echt, je gelooft het niet. Een verse frietzaak. Ik dacht, nee, serieus, dit kan niet waar zijn. En ik stond in die zaak. Ik stond achter de counter, achter de balie. Ik kon zien hoe die zaak eruit zag. Ik zag dat het een luxere zaak was. Ik wist waar zag zitjes. Ik zag ook de vorm van de zaak. Dat was een trechtervormige zaak. En ik keek zo door een raam op de parkeerplaats van de Albert Heijn. En in die tijd, hè, dat is nu, hè, dat was 2014, zoiets. Toen was daar helemaal geen gebouw naast de Albert Heijn. Maar ik dacht wel, oh jee, moeten we hier iets mee? En het was zo duidelijk. En misschien denk je dan, ja, hoe weet je dan dat het van God is? Nou, hè, kijk, de een ontvangt dingen van God door misschien een droom. Hè, dus dat kan. Of doordat je gewoon, doordat je meerdere profetieën hebt gehad. Maar ik heb al vaker gehad dat God me soms een plaatje geeft van iets. En dat iets heel concreet is. En dat ik gewoon weet, oké, dit gaat er gebeuren. Of dat moet ik doen. Maar niet alleen per se door plaatjes, maar ook wel dat God. Maar ik had wel inmiddels geleerd hoe ik daarin Gods stem kan verstaan, wanneer het tot me spreekt. En dit was zo'n moment waarin ik wist, oh jee, hier moet ik iets mee. Maar ik was niet blij mee. En ik dacht echt, nee, serieus. Ik dacht, oké, ik zal gewoon eerlijk zijn. Ik ben niet zo'n type die altijd, als God met ideeën komt, dat ik altijd gelijk zeg, yes. Ik ben iemand die soms wel even er tegenin gaat, of even in gesprek, of even denk, nou, is dat wel een goed idee? Ja, sorry, maar ja, zo ben ik dan gewoon. En dus dit dacht ik ook, nee, dat kan toch niet waar zijn? Maar ik wist het gewoon. Ik zag het voor me en ik dacht, oh jee, hier moet ik iets mee. Dus ik naar Wouter. Ik belde hem op en ik zei tegen Wouter, ja, volgens mij moeten we hier iets mee. Nou, dat hoef je maar één keer tegen hem te zeggen. Hij was al helemaal enthousiast en hij zei, joh, ik ga kijken of we een locatie kunnen vinden. En nou ja, hij was al gelijk 10 stappen verder. Ik moest nog even een beetje verwerken van, wat gebeurt hier? En dus hij ging aan de slag om te kijken of we een locatie konden vinden. En voor mij werkte het dan zo, oké, ik dacht, we moeten hier blijkbaar iets mee. En dan word ik ook wel een beetje nieuwsgierig. Denk, oh ja, hoezo dan een verse frietzaak? Wat gaan we daarmee doen? En ging ik het natuurlijk ook met Wouter over hebben. En hij zei, ja, ik zei van, waarom denk je dat we dit moeten doen? Waarom zal God het tot ons spreken? En hij zei van, ik denk dat we gewoon een verse frietzaak moeten opzetten. En dat het gewoon Ermelo een stukje leuker gaat maken. Ik dacht, nou, dat klinkt niet heel geestelijk. Maar ja, dat hoeft natuurlijk ook niet. Hij zei, nee joh. Hij zei, we kunnen er gewoon een zaak opzetten. En daarmee creëren we werkgelegenheid. Ik denk dat het een meerwaarde gaat zijn van ons dorp. En is toch gewoon leuk om zoiets te doen. Ik dacht, ja, nou ja, goed. Ik denk het ook. Nou ja, of tenminste, inmiddels dacht ik wel van, nou ja, dat zou misschien kunnen werken. Dat dacht ik meer. Oké, misschien is dat een goed idee. Misschien kan dat wel hier. En dus Wouter ging op zoek naar een locatie. En ondertussen gingen we ook kijken, gingen we een marktonderzoek doen. Iemand inhuren voor een marktonderzoek om te kijken, is het nou echt in ons dorp? Is dat ook, zitten mensen daar ook echt op te wachten? Dus dat gingen we doen. Nou, daar kwam wel uit dat we, dat kwam wel positief uit, zeg maar. Maar op een gegeven moment had Wouter contact met een makelaar en over een ruimte. En wij daar samen naartoe. En ik weet nog, wij zitten daar aan tafel met die man. En dan zegt hij, op een gegeven moment zegt hij, ja, mensen, het is denk ik niet wel helemaal wat jullie gedacht hadden, want dit moet nog gebouwd worden. Dus wij kijken elkaar aan, moet er gebouwd worden? Hij zei, ja, dit komt, er komt een gebouw naast de Albert Heijn hier in het dorp. En daarboven komen appartementen en daaronderin komen 4 winkelunits. En daar gaat het over. Dus ik dacht, serieus? naast de Albert Heijn, want dat had ik voor me gezien. Toen ik in het visioen stond ik achter de counter, keek ik op de parkeerplaats van de Albert Heijn in mijn dorp. En ik dacht toen, ja, dat zal wel gewoon toevallig zijn en ik zal gewoon, dit is gewoon, ik dacht meer van, oké, ik moet hier iets mee, dan dat ik letterlijk dacht, oké, daar zal die zaak dan ook komen. Dus hij liet die tekeningen aan ons zien. En de derde ruimte was exact de ruimte wat ik voor me had gezien. Als je de Ermeloze Frietzaak kent, dan weet je dat we een hele gekke vorm hebben. Echt een trechtervormige zaak, niet heel logisch. Maar ook met echt die twee ramen zo aan de voorkant. En die ene raam keek zo uit op de parkeerplaats. Dus we zagen die tekening, ik zag die ramen. En ik wist precies waar de counter moest staan. Ik wist precies waar de zitjes kwamen. Ik dacht, nou, dit is het. Wouter wist nog van niks, die zat naast me. En dus ik zeg tegen die man, ja, die derde ruimte, dat lijkt me wel wat. Hoeveel vierkante meter is dat? Nou ja, hij zei, nee, die derde ruimte, dat is niet mogelijk. Hij zei, de vierde ruimte, dat is heel geschikt, die kunnen jullie hebben. En ik zei, nou ja, die vierde ruimte lijkt me man niet geschikt. Dan hebben we de ingang aan de achterkant, de terras daar, daar komen de mensen niet langs. Veel groter, veel meer vierkante meters. Ik denk dat we daar genoeg aan hebben. En toen zei hij, nee, dat is niet mogelijk. En hij had allemaal dingen waarom hij niet kon, vanwege de afzuiging. En dat moest helemaal daar naartoe. En ik heb geen idee meer hoor, hoe het zat. Maar in ieder geval, het ging niet. Dus wij gingen naar buiten en ik zei tegen Wouter. Dus wij zeiden ook van, nou ja, we denken er heel veel na. Maar ik liep naar buiten en zei ik tegen Wouter, dit was die ruimte. Die derde ruimte is exact die ruimte wat ik voor me had gezien. En toen zei hij, nou, dan moeten we daarvoor gaan. Dus ik weet nog dat die avond, echt heel belachelijk. Als ik er nu over nadenk, dan denk je echt, Larissa, wat doe je wel niet? Maar goed, ik zei tegen Wouter, kom, we gaan erheen en we gaan gewoon op die plek bidden. Dus daar was al wel, volgens mij, was al wel gewoon een weg. Dus wij gingen erheen, we hadden de auto geparkeerd en het regende keihard. Wij met onze parapluutje. En ik zei, joh, laten we er gewoon 7 keer omheen lopen op die plek en gewoon bidden dat als God dit voor ons heeft, dat we dit gaan krijgen. Nou ja, je ziet het voor je, wij lopen daar in de regen met een parapluutje. Ik dacht ook bij mezelf, wat doen we hier? Maar goed, wij bidden dus wij bidden en ik zei, oké, Heer, geen idee wat we met de frietzak moeten. Ik heb er eerlijk gezegd ook nog niet heel veel zin in. Maar als u echt wil dat we het gaan doen, dan gaan we ervoor. En dan komt hij ook hier. En dan krijgen we gewoon die derde ruimte, wat u heeft laten zien. En gaan we die ook krijgen. Dus we hadden daar gebeden en we gingen naar huis. En toen zijn we eigenlijk gewoon aan de slag gegaan. We zijn gewoon hadden marktonderzoekers, waren we natuurlijk mee bezig. We gingen een ondernemersplan schrijven. Ik weet nog dat we dachten, we gingen een presentatie maken van hoeveel geld we nodig hadden. Want we hadden helemaal niet geld hoor om dit op te zetten. We hadden, ik denk, bijna 2 ton nodig. We hadden mijn zwager erbij gevraagd of hij ook dit met ons wilde doen. Wouter had helemaal geen ervaring in de horeca. Ik bedoel, toen wij net gingen trouwen, toen kon hij 3 gerechten koken. En dat was spinazie met zalm, bami en soep uit blik met stokbrood met kruidenboter uit de oven. Dat was het. Nou ja, dat geeft wel aan hoe culinair hij was en hoeveel hij met horeca en dergelijke bezig was. Helemaal niet. Zijn broer gelukkig wel. Die kan ook wel echt goed koken en die heeft ook als kok gewerkt in verschillende bedrijven. Maar Wouter die dacht gewoon, ja, dit is gewoon een gat in de markt. Zo werkt het bij Wouter. Die denkt, oh, die heeft een idee en dat werkt. En dus daar ga ik wat mee doen. En dan kijkt hij wel of die mensen om zich heen kan verzamelen die hem kunnen helpen. Hij had dit idee over de verse frietzaak. En hij heeft uiteindelijk ook de verse friet ontdekt. Het juiste recept en et cetera. Hij is daarmee bezig gegaan. Dus wij gingen gewoon verder. Maar ik werkte natuurlijk gewoon bij Degen de Zijls en ik vond het daar superleuk. En ik dacht echt, ik moet mijn manager gaan vertellen dat ik wegga. En ook al heb ik nog geen locatie, ik wilde ze op tijd een vervanging voor mij kunnen vinden. Dus ik ging naar haar toe en ik vertelde haar dat ik mijn baan ging opzeggen over een aantal maanden. En dat ik een frietzaak ging opzetten. Nou ja, je begrijpt het al. Ze dacht echt, wat ga jij nou doen? Ze had het niet zien aankomen. Nee, zeker niet. Ik zelf natuurlijk ook niet. Want ik had ook gewoon heel erg naar mijn zin op mijn werk. En ik weet nog dat ik net bezig was. We waren bezig om een brasserie op te zetten in Zwolle. En ze hadden me gevraagd of ik wilde helpen meedenken daarin. Dus daar was ik ook bij betrokken. Vond ik ook superleuk. Dus ja, het was helemaal niet logisch dat ik weg zou gaan. En, maar ze zei, joh, als dit iets is wat je... En dan moet je ervoor gaan. En nou ja, dus ze supporten me helemaal. Maar mijn collega's dachten ook van, Larissa, serieus? Wat ga je nou doen? En dan moest ik ook nog vertellen dat ik geen locatie nog had. We hadden nog geen geld. Ja, en ook vertel, ja, is dat altijd al je droom geweest? Nee, helemaal niet. Maar ja, ik denk dat we dit moeten doen. Ja, klinkt natuurlijk best een beetje gek. En, maar goed, we gingen er toch voor. Wat gingen we doen? Ik weet nog dat we door Nederland gingen reizen een dag. En dan gingen we aan allemaal verse frietzaken die echt gewoon goed aangeschreven waren. Gingen we friet testen. We gingen praten met die eigenaren. Gewoon ervaring opdoen. Want ja, wij hadden ook nog nooit zo'n bedrijf opgezet. En geen idee wat je dan allemaal moet doen. Dus dat moet je dan ook gaan ontdekken. Dus we hadden wel verschillende taken. Dus ik hield me bezig met de vergunningen en met een team opzetten. Het interieur, al die dingen. En Koen, mijn zwager, deed weer andere dingen rond de broodjes en burgers. En die weet allemaal hoe die dat mooi moest doen. En Wouter die stond op het balkon de hele tijd friet te bakken. Om te kijken naar de juiste aardappel, juiste dikte, met schil, zonder schil. Nou ja, daar stond hij met het pannetje en we hadden echt nog niet de goede friet te pakken. Maar ondertussen waren we gewoon wel verder gegaan. En ik weet nog dat op een gegeven moment was mijn laatste werkdag. En een paar dagen daarvoor zat ik met mijn collega, was ik aan het werk. En in één keer zegt hij, Larissa, is toch niet zo'n goed idee van je geweest, hè, dit. En ik weet nog dat ik dacht, van binnen dacht ik, oh nee, ik kon door de grond zakken. En we hadden inderdaad nog steeds die locatie niet gekregen. We waren wel bezig met dingen. En ja, ik had mijn baan opgezegd. Nou ja, gelukkig hè, Wouter had natuurlijk wel zijn bedrijven. Dus we hadden niet, het is niet dat we gelijk een gigantisch probleem hadden financieel. Maar het klonk natuurlijk niet heel logisch. En ik weet nog dat ik terugreed in de auto toen. En dat ik echt me zo gefrustreerd voelde. Maar ook dat ik me een soort van schaamde. Dat ik denk, jeetje, heb ik het nou mis? Heb ik het nou niet goed gehoord? En waarom doe ik dit ook? Geef ik mijn baan op? Ik vind het superleuk. Ik vind het superleuk om met die mensen te werken. Om cliënten op te geven, collega's. En om een verse frietzaak op te zetten. En maar weet je, mijn laatste werkdag, dus een paar dagen later, werden we gebeld. En zeiden ze, want ondertussen hadden we al meerdere telefoontjes gehad voor die derde ruimte. Nou, iedere keer zeiden ze, nee, dat gaat niet door, gaat niet door. Toen zeiden we, nou, nee, dan willen we het niet. Die vierde ruimte doen we niet. Die wouden ze graag voor ons. We zeiden, nee, gaan we niet doen. Op mijn laatste werkdag werden we gebeld. En toen zeiden ze, we hebben toch iets kunnen regelen met de afzuiging, weet ik veel, toevoeren, iets. En jullie kunnen die derde ruimte krijgen. Dus wij zeiden eigenlijk, ja, dat doen we. Dus wij erheen, we doen. En we hadden echt natuurlijk helemaal geen geld nog om überhaupt alles te realiseren. Op zich betaalden we huur daar. Maar ja, we kregen het casco opgeleverd. Dus we hadden een plan gemaakt. En we zouden ongeveer bijna 2 ton nodig hebben om dit hele bedrijf op te zetten. Maar goed, wij gingen toen aan de gang. Ik weet nog dat we een presentatie gingen houden. We hadden natuurlijk een marktonderzoek gedaan. We hebben een plan gemaakt. En hebben een presentatie gehouden voor bekenden van ons, vrienden, maar ook familieleden, waarin ze dus konden investeren. Maar gewoon tegen een goede rente, wat je ergens anders ook zou hebben. En dat we gewoon een contract zouden opstellen. En daarmee hadden we al, denk bijna de helft hadden we al. En toen zei een oom van Wouter, en dat is ook een ondernemer, en die zei van, ja, waarom breng je niet gewoon je plan naar de bank toe? Want we wisten in die tijd, dat was in 2013-14, dat eigenlijk banken geen leningen gaven voor dit soort dingen. Dat was allemaal moeilijk. Dus dat wisten we wel. Hadden we zoveel gehoord in de horeca. We hadden echt heel veel informatie opgevraagd. En iedereen zei, ja, dat gaat hem waarschijnlijk niet worden. En toen zei die oom, maar waarom breng je gewoon niet je plan daar naartoe? Puur om een check te hebben of je plan er goed uitziet. Krijg je een beetje feedback, gaan zij erop reageren. En dan weet je of het een beetje goed in elkaar zit, ook financieel. Dus dat hadden we gedaan. Wouter had het ingediend, zeg maar. En de volgende ochtend wist ik gewoon, ik was aan het bidden en dat God zei, die bank gaat de rest van het geld financieren. En ik dacht, ja, dat is toch helemaal niet logisch. En even later belde Wouter mij. Hij zei, je raadt het nooit, ik werd gebeld door de bank, nu al. Ze willen ons op gesprek hebben. Dus Wouter en ik gingen er naartoe. En ik zei al tegen hem toen we heen reden, ik zei, ja, ik denk dat ze het gaan doen. Ik denk echt dat ze het gaan doen. Ja, zeg Wouter, laten we eens maar even kijken. Maar ze bellen wel erg snel, dus blijkbaar vinden ze het wel een interessant plan. En we waren daar, we zaten daar en toen eigenlijk hadden ze al, volgens mij, het was niet eens een heel lang gesprek. Want ze zeiden dat ze het een heel goed idee vonden, dus het zat goed in elkaar en Nou ja, zij wouden de andere helft van financieren. Dus dat was natuurlijk heel bijzonder. Maar dat klinkt natuurlijk allemaal heel mooi, maar het was echt maar een paar maanden, denk ik, voordat we, denk ik, open gingen, moesten nog de laatste dingen. Dus we waren, denk ik, al... Ja, hoe zit het al? Ik denk dat we ook al wel dingen aan het doen waren en vergunningen aan het regelen waren en van allerlei dingen. En ook met interieurbouwer en alles. Dus we waren ook al geld aan het uitgeven. Dus het was natuurlijk best spannend. Maar uiteindelijk is het dus wel goed gekomen. En uiteindelijk hebben we voor de gemeente hebben we ook een presentatie gehouden. Want ik moest een bepaalde vergunning hebben ervoor. Dus we hadden een presentatie gehouden en we hadden gezegd, ja, wij denken dat we Ermelo echt een stukje leuker maken door deze zaak. En ze waren heel enthousiast. Dus we kregen ook die vergunning. En de gemeente was ook mee. Die zag het helemaal zitten dat we dat gingen doen. Dus dat was ook heel leuk. Maar, nou denk je misschien... Het klinkt natuurlijk heel simpel misschien als ik het allemaal zo vertel, hè. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Ik weet nog dat we mee bezig waren met het opzetten. En ik denk vanaf het moment dat wij hebben gezegd, oké, we gaan hiervoor, totdat we open gingen, zit wel een jaar tussen. Dus we zijn wel een jaar mee bezig geweest om het op te zetten, uit te denken, allemaal dingen bezig zijn, je vergunningen voor elkaar te krijgen, geld bij elkaar te krijgen, de hele zaak te bouwen, het werd Casco opgeleverd, dus dat moest natuurlijk ook gebeuren. Dus het heeft al een jaar geduurd. En ik denk dat we alle drie, mijn zwager, Wouter en ik, alle drie wel een keer hadden van, we zijn aan begonnen en wat doen we? Maar weet je wat voor mij wel heel belangrijk is, was in dit proces en ook gewoon in de bedrijven die we daarna hebben opgezet of gedaan hebben, dat ik altijd voor mezelf goed helder had, oké, moeten we dit doen? En het is niet zo dat iedereen dat heeft, hè, dat het op die manier is. Kijk, bij Wouter werken de dingen anders. Hij komt gewoon met een idee en hij denkt, oké, ik ga ervoor en ik kijk gewoon naar God, beweeg mee. En bij mij werkt het zo, ik heb het nodig om echt concreet dingen te horen, te zien, voor me te zien hoe ik het moet doen. Want dat helpt mij om geloof te pakken voor die dingen. En dat wil niet zeggen dat het van mij beter is dan dat van Wouter of wat dan ook. Dat is gewoon de manier hoe ik in elkaar zit. En Wouter en ik, we komen uiteindelijk altijd op hetzelfde antwoord. Hè? Dus hij komt ermee en ik krijg een vestiging of ook een keer, hè, met iets anders dat we gingen doen, teststraat opzetten. Dacht ik echt, nee. En had ik een heel duidelijk iets nodig van, oké, moeten we dit nu wel doen? Ik kreeg daar een bepaalde bevestiging over. En dan kan ik er ook 100% voor gaan. Want ik heb het nodig, omdat ik weet dat je altijd weerstand krijgt. Mensen die denken, waar ben je mee bezig? Waarom doe je dat? Kritisch zijn, je voor gek verklaren. Dat krijg je gewoon. En in dit geval, ik weet nog dat wij... Ik werd ook zwanger van de eerste. Dus wij waren bezig met het opzetten. En volgens mij, wij gingen in juli open. Ik hoogzwanger. En in september, 31 augustus, werd je dit jaar geboren. Ja. Dan krijg je echt wel vragen. En ook van mensen die heel dichtbij staan, waar je heel veel van houdt. Ook mensen uit de familie die dan zeggen, is dit wel zo handig? En je krijgt een kindje, jullie doen al zoveel. En zou je dit wel doen? Dat krijg je gewoon. En mij helpt het altijd om gewoon goed duidelijk te hebben, oké, dit is wat God heeft voor mij. Dit en dan ook met Wouter over te hebben. Maar ook al van tevoren te bedenken, oké, wat voor dingen gaan we op ons afkrijgen? Wat gaan mensen zeggen? Want mensen gaan er altijd wat van vinden. Hè? Die gaan altijd zeggen, is dat wel handig? Waarom zou je dit opzetten? Wat als het niet werkt? En al dat geld wat je investeert. Dan hadden we ook natuurlijk geld nog geleend bij familieleden. Hè? Wel gewoon met 7% rente, volgens mij. Maar alsnog is het natuurlijk wel een risico wat je neemt. Dus ja, nou ja, dat is wel een dingetje. Maar goed, Maar het helpt mij dan om gewoon voor die dingen te blijven gaan. Want sommige dingen lijken gewoon ook een beetje, ja, niet echt heel logisch of zo om te doen. En wij hadden dan, uiteindelijk hebben we de frietzaak opgezet. En het grappige is, 2 weken van tevoren hadden we pas de juiste friet. Wouter was iedere keer friet aan het bakken en iedere keer had hij niet het juiste recept. Of 1 week van tevoren, ik weet niet eens. Maar vlak voordat we open gingen, had hij het juiste recept. Wist hij precies hoe hij het moest maken. En gingen we open. Dus we hadden eigenlijk, alles stond al bijna en we hadden nog niet de frieten. Echt bizar als je er ook over nadenkt. Maar wat gebeurde? Binnen 8 maanden volgens mij, 8 maanden later, wonnen we de AD-friettest. Dat is een landelijke test wat ze toen hadden. Je had ook de haringtest en de friettest van het AD. En wij waren nummer 1 geworden. Nou, dat was gewoon echt bizar gewoon. Want ik weet nog dat onze omzet verdubbelde. We hadden een team van 7 mensen. En binnen 2 weken moest ik zoveel mensen aannemen dat ik een team van 20 man had. Er kwamen mensen. Ik weet het, toen we die wonden kwamen natuurlijk in de media en op de radio en nou ja, van alles. En dat mensen vanuit het hele land naar Ermelo kwamen rijden om een frietje te halen. Ik sprak mensen die dan kwamen. Die kwamen uit Limburg of uit Maastricht. En die kwamen dan gewoon een frietje halen. Ik dacht, je bent niet goed wijs. Ga je nou helemaal van daar hier naartoe komen om een frietje te halen? Maar goed, misschien ben ik ook niet zo'n frietkenner of weet ik veel wat. Dat geeft wel aan dat het mij niet zo heel erg veel interesseerde, die friet. Maar dat gebeurde gewoon. En nou, dat was wel echt bizar gewoon. Dus ik merkte ook gewoon dat... Dat was natuurlijk een bijzonder iets. Maar als ik terugkijk naar de frietzaak... en als mensen vragen aan mij van... ja, waarom had je de Ermelo's frietzaak? Dan weet je... we kregen in het begin zelfs vragen. Hè? We gingen dit opzetten en er kwamen mensen naar ons toe... wat ga je dan doen dan? Heb je dan een extra kamertje in die frietzaak waar je in bidt voor mensen? En ik zei, hoezo bid voor mensen? Want ga je er dan iets christelijks mee doen? En je gaat er toch, ze hadden verwacht, hè, want ze zeiden, ja, je werkt ook op een bijbelschool, je doet dit en dat, dat we er wel een christelijke tint aan zouden geven. En wij zeiden, ja, we gaan gewoon een frietzaak opzetten. We gaan gewoon Ermelo een stukje leuker maken. We gaan werkgelegenheid creëren. En we gaan gewoon een goed bedrijf neerzetten. Dat is de bedoeling. Nou, dat vonden sommige mensen maar een beetje raar. Ja, hè, dus maar gaat het dan gewoon om het geld? We gaan gewoon een bedrijf opzetten. En weet je, dat soort dingen. Ik vind het soms ook wel grappig. Dan denk ik, ik denk dat het heel belangrijk is dat we gewoon onze plek innemen in de maatschappij. En dat we gewoon onze dingen doen. Dat we gewoon datgene doen wat bij ons past, wat onze gaven en talenten liggen. En vanuit daar dat je gewoon bepaalde principes kan neerleggen. Hoe ga je met je personeel om? Hoe doe je dingen? Daarmee kan je zeker een verschil maken. Maar dat je dan automatisch denkt dat je dan daar zou moeten gaan preken tegen je hele team. Of dat je iedereen... Nee, dat deed ik niet. Zijn er bijzondere dingen gebeurd in mijn team? Zeker wel. Zeker wel. We hebben zeker wel dingen meegemaakt. Maar niet omdat we iedereen probeerden mee te krijgen naar de kerk of wat dan ook. Of voor gingen bidden, absoluut niet. Maar wel door wie we waren. En we hebben ook wel dingen meegemaakt dat we echt wel bijzondere dingen hebben meegemaakt. Maar dat was in eerste instantie niet per se onze opzet. Het was gewoon, ik wist natuurlijk eerlijk gezegd ook niet echt wat de opzet was. Ik dacht, we gaan dit opzetten. En later pas heb ik ontdekt van wat ik zo leuk vond aan de frietzaak, is om gewoon om in de jonge mensen te investeren. Ik bedoel, nu, we hebben ook Kaniel en Kruimels, dat is een koffietent bij ons in het dorp. Nou, een van onze bedrijfsleiders die bij ons werkte, die heeft dat opgezet. Ze werkte voor ons en ik weet nog dat wij naar Sri Lanka gingen. En dat ze zei, zij zei al een jaar onze zaak draaien. En wij zouden een jaar in het buitenland zitten. En toen zei ze, ja, ik kan eigenlijk een tentje krijgen. Maar dat ga ik echt niet doen hoor, want jullie gaan een jaar weg. En toen zei ik gelijk, dit moet je doen. Wat? Het is een toplocatie, ga ervoor. En zei ze, ja, maar jullie gaan toch een jaar weg? Ik zei, ja, dat maakt me helemaal niks uit. Ik zei, dit wil je toch altijd al? Zij zei, ja. Ik zei, nou, dan moet je ervoor gaan. Als je die locatie kan krijgen, bij het gemeentehuis, toplocatie. Ik zei, dan moet je ervoor gaan. En wij vinden wel iemand anders weer die gewoon die hier kan zijn. En dat lost zich wel weer op. En dat heb ik ook echt geleerd. Ik geloof ook echt dat als je als ondernemer of als leidinggevende of wat dan ook, of in een kerk of wat, als je zorgt dat je investeert in je mensen en ook gewoon daarin mee bezig bent dat zij groeien en ontwikkelen in plaats van iedereen maar voor jou te willen werken en hun ding voor jou te doen. Ik geloof echt dat daar zegen op rust. Dus, en dat God dan weer voorziet in anderen en dat er weer anderen komen. En dat je dus inderdaad ook echt in hun investeert. En dat heb ik geleerd bij de frietzaak en dat vond ik echt superleuk. En ik denk nu, als ik niet dit had gedaan, had ik niet onze volgende bedrijf opgezet. Had ik niet voor andere organisaties ook teams gebouwd. Had ik niet dat gedaan wat ik nu doe. En soms weet je gewoon van tevoren niet wat voor plan God ermee heeft. En ik denk dat het ook echt komt omdat we heel vaak veel kleiner denken over onszelf dan wat God voor ons heeft. En dat wij vaak helemaal niet het grote plaatje hebben wat hij voor ons heeft. En dat zie je natuurlijk ook in de Bijbel als je kijkt naar Jozef. Dat Jozef had natuurlijk een droom en hij kreeg natuurlijk twee dromen. Maar ik denk niet dat hij exact door had hoe dat eruit zou zien. Maar wat hij wel deed is continu overal waar hij kwam, wat hij ook meemaakte, hij maakte heftige dingen mee in zijn leven. De gaven en talenten die hij had, die zette hij in. Waardoor hij ontwikkelde, waardoor hij groeide, waardoor hij zich dingen aanleerde. En waardoor hij uiteindelijk die dingen zag gebeuren. Wat in zijn droom al op jonge leeftijd al naar voren kwam. En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is, ook als leider. Om altijd te kijken, hey, wat vertrouwt God me nu toe? En waar kan ik me nu inzetten? En hoe kan ik zorgen dat ik me daarin ontwikkel, dat ik daarin groei, dat ik gewoon daarin tot zegen ben? En ik geloof als we dat doen, dat God dan iedere keer weer ons gebied gaat vergroten. En bij mij helpt het dan om dingen echt voor me te zien, te visualiseren en om voor dingen te gaan. En hè, als je misschien een beetje kent, dan weet je dat ik inderdaad ook vision board workshops geef en dit soort dingen ook in mijn coaching trajecten heb zitten. Waarom? Omdat ik geloof op het moment dat je dingen voor je ziet, dat je zelf ook eigenlijk geloof gaat pakken voor die dingen. En als je in de Bijbel kijkt, dan is dat natuurlijk ook zo. Je ziet heel vaak dat God werkt door dromen, dat hij werkt door visioenen, dat hij dingen van tevoren al zegt. En dan denk je, ja, waarom is dat? Nou, ik denk omdat dat veel makkelijker is om voor je te houden, om voor je te zien. Dus ik moet altijd denken aan het verhaal van Abraham, waarin er staat dat God zijn tent binnenging en tegen hem zei ook dat hij wat voor nageslacht hij zou krijgen. En dan staat er vervolgens, en hij nam hem mee de tent uit en hij liet hem de sterren zien. En dan dacht ik, ja, waarom zou hij dat doen? Waarom was het niet genoeg om alleen tegen hem te zeggen, joh, dit krijg je en dit is je nageslacht en dit gaat komen? Blijkbaar was dat niet genoeg. En ik denk dat een van de redenen is dat hij naar buiten werd genomen en dat hij hem de sterren liet zien, omdat hij vervolgens elke avond die belofte die God voor hem had zag. Elke dag werd hij herinnerd aan datgene wat God tot hem gesproken had. Om je daarop te blijven focussen. En ik denk dat dat een belangrijke sleutel is. Op het moment dat ik wist, ga die frietzaak doen, bleef ik dat voor me zien, visualiseren. Ik had dat plaatje voor me gezien en daardoor bleef ik daarvoor gaan. En het werkt namelijk ook zo dat op het moment dat je dingen voor je ziet, dat doet het ook echt iets met je brein. Dus Kijk, voor de mannen onder ons die dit luisteren. Ik zeg altijd, op het moment dat je bijvoorbeeld een nieuwe auto wil kopen. En je weet precies, ik wil die en die auto hebben. En dit type, voor de vrouwen, deze kleur. Nee, maar wat gebeurt dan vervolgens? Zie je ineens overal die auto rijden. Nou ja, het is natuurlijk echt niet zo dat die auto in één keer overal meer op de weg is. Het heeft puur te maken met dat jij het in jouw gedachten zit. En omdat het in jouw gedachten zit, vallen jou die dingen op. Nou, voor de vrouwen onder ons, hè, op het moment dat je zwanger bent, of als je ooit zwanger bent geweest, dan kan je misschien herinneren dat je dan in één keer iedereen opvalt die zwanger is. Ik weet nog dat ik in de kerk en ik iedereen, oh, die is ook zwanger, die is ook zwanger. Nou ja, die waren ze waarschijnlijk al, maar dat was me nooit opgevallen. En ik weet nog dat ik op een dag thuis kwam en tegen Wouter zei, ja, weet je, oh, naast de DA, daar zit echt een babywinkel en zo, en superleuk. Hij zegt, nou, lieve schat, die zit er al zolang je hier woont. Nou, ik had hem serieus nog nooit gezien. Maar weet je wat het is? Ik was niet zwanger. Ik was helemaal niet bezig met baby's. Dus het was mij gewoon niet opgevallen. Nou, en dat is denk ik ook een belangrijk iets. Op het moment dat je weet dat God iets voor je heeft. En dat je ergens voor wil gaan. Dat het belangrijk is dat je dat voor je blijft zien. Want op het moment dat je bijvoorbeeld elke dag. Of je maakt een plaatje ervan. Of je zet iets in je telefoon. Of je doet een nummer die je elke dag gaat luisteren. Wat je daaraan herinnert. Of wat dan ook. Hè? Maar en je ziet het elke dag voor je, dan word je er elke dag even aan herinnerd. En wat gebeurt er dan? Net zoals die auto's die je dan in één keer overal ziet rijden, zie je in één keer de mogelijkheden, de dingen die God voor je heeft, de dingen die op je pad komen, die daarmee te maken hebben, die vallen je ineens op. En dan denk ik, oh ja, daar kan ik dit mee. En dan krijg je ideeën, want het zit voor in jouw gedachten. En op het moment dat het voor in jouw gedachten is, vallen je die dingen dus op. Want het is niet voor niks dat heel veel mensen vaak in januari goede voornemens hebben en aan het einde van het jaar het gewoon totaal vergeten zijn. Waarom? Als je er gewoon niet mee bezig bent en je ziet het niet voor je, dan vergeet je het gewoon. Dan denk je, oh ja. En ik kan me nog herinneren dat ik een keer een vrouw coachte en die heeft volgens mij op haar, ik denk dat ze in de 50 was, dat ze haar eigen fysiotherapeut was, ze volgens mij ging opzetten. En ik zei daarna tegen haar, hoe lang wou je dit nou al? En toen zei ze, oh Larissa, wel 20 jaar. Ik wou dit al 20 jaar. Dus ik zou zeggen, om te zorgen dat je niet die 20 jaar later denkt, oh ja, had ik dit maar gedaan. Zorg dat je de dingen scherp hebt. Zorg dat je, oké, dit is misschien een idee. Hou het voor je. Ga je ook ontwikkelen in die dingen. Ik had nog nooit een bedrijf opgezet. Ik heb me nog nooit verdiept in vergunningen. Ik deed in het begin de boekhouding. Weet ik veel wat ik allemaal deed. Maar ik ging een interieur opzetten, hoe dat moest. En ik ging een heel team bouwen. Had ik nog nooit eerder gedaan. Maar ik moest me gewoon daarin gaan ontwikkelen. Dus het betekent ook, als je iets wil gaan doen, dan moet je ook zelf ook stappen gaan zetten. Het komt je niet aanwaaien. Het is echt niet zo als God die spreekt, nou, hè, dat je dan maar gaat zitten wachten tot het een keer gebeurt. Dan is het ook belangrijk om stappen te zetten en kijken of deuren open gaan. En dus dat deden wij ook. Wij gingen kijken, oké. En daarin ook echt gewoon je verstand te gebruiken. Dus niet alleen maar denken, oh, het komt dan wel. Nee, we gingen ook echt een marktonderzoek doen. We gingen ook echt zorgen, oké, we gaan dit zo neerzetten, dat we geld gaan lenen, mensen kunnen rente krijgen, dat we het goed professioneel neerzetten. Iedereen had een eigen contract. Ze wisten precies, na zoveel jaar heb ik al mijn geld weer terug. Nou, weet je, dat soort dingen. En ook gewoon jezelf ontwikkelen. Gewoon zelf daarin trainingen volgen, dingen doen, zodat je ook de dingen kunt gaan doen. En dus dat wil ik je ook gewoon graag meegeven. Als je misschien in een situatie zit waarin je denkt, ja, maar ik wil dit graag. Nou, ga kijk waar je al mee bezig kan. Kijk wat er al is in je omgeving waar je al iets mee kunt, waar je al iets in kan ontwikkelen, waar je al onderzoek naar kan doen, waar je al mee bezig kan. Waarom? Om je ook bij jezelf te activeren en te motiveren, maar om er gewoon ook mee bezig te zijn. En vaak als wij ermee bezig gaan, dan gaat God ook dingen doen en dan ga je op die manier kun je samenwerken. Maar ik denk dat we veel te vaak te lang wachten van ja, oké, ik wil wel iets en ja, wanneer moet ik daarvoor gaan? En ik denk dat het ook in leiderschap ook zo is dat je, ik denk dat vaak het kan zijn dat je denkt, oké, maar daar waar ik nu zit, daar heb ik het nog zo goed. Of dat vind ik nog zo leuk. Of dit wat ik nu doe, dat vind ik nog zo leuk om te doen. En dat kan heel goed zijn, maar dat wil niet altijd zeggen dat God wil dat je daar blijft. Dus bij het Leger des Heils vond ik het super leuk, maar toch had God iets anders voor me. En na 5 jaar hebben we de frietzaak verkocht. Vond ik super lastig. Ik dacht, nou, God heeft dit gesproken. Kunnen we niet zomaar wegdoen? Maar we wisten dat God heel duidelijk sprak. Oké, dit is nu voorbij. En we gaan weer andere dingen doen. En dat was helemaal niet omdat ik het dacht van, oh ja, ik vond het ook wel een dingetje om het los te laten. Maar doordat ik het weer losliep, kon ik weer andere dingen gaan doen. Dus soms is het ook echt dat God wil dat we stappen zetten, nieuwe dingen doen. Terwijl je eigenlijk ergens zit, wat daar heel prima voelt. Heel leuk is. Maar om te groeien, geloof ik dat God ons continu weer uit onze comfortzone wil halen, om weer stappen te zetten. Jozef was niet gelijk onder koning. Daarvoor moest hij dingen doen en dingen leren. En ik denk dan echt niet dat je alleen maar daarvoor moet gaan. Hè? Dat je denkt, oh, als ik daar ben, dan daar. Ik denk echt dat we mogen leven met datgene wat God nu voor ons heeft. En als we daarin wandelen en ons laten uitdagen en stappen zetten, dan gaat God steeds ons gebied vergroten. En gaan we steeds meer invloed krijgen, gaan we steeds meer impact hebben, gaan we steeds meer toevertrouwen krijgen. Maar dat gebeurt alleen doordat we bepaalde dingen doen, zorg dat je die goed doet en dan dingen gaan dan uitbreiden. En misschien heb je er helemaal geen zin in, want ik heb ook heel vaak geen zin in. Omdat ik denk, oh ja, kan ik dat wel? Dat is het vaak. Kan ik dat wel? En ik denk dat God vaak veel groter denkt over ons. Want hij weet echt wat er in ons zit. En hij weet hoe hij ons gemaakt heeft. En vaak denken wij nog veel te klein over onszelf. Ik had helemaal niet gedacht, jaren geleden, dat ik inmiddels misschien 7 of 8 teams heb opgezet in mijn leven. In 7, 8 jaar tijd. Dat ik voor andere organisaties heb gedaan. Dat ik nu zelfs meerdere voor onze bedrijven dat heb gedaan. Ik wist helemaal niet dat ik dat kon. Maar door te gaan bewegen en te ontdekken, ben ik dat gaan ontdekken en gaan leren en natuurlijk ook met vallen en opstaan, maar dat je om daarin te groeien. Dus ik wil gaan afronden, maar ik wil je aanmoedigen. Als je gewoon iets hebt waar je voor wil gaan, maar ook gewoon kijk, wat is de manier van jou dat God je spreekt? Hoe werkt het? En als je het idee hebt van oké, ik wil iets gaan doen, het kan ook gewoon een verlangen zijn, hè? Dat zegt de Bijbel ook. De God wil ons de verlangens van ons hart geven. En soms zijn het gewoon verlangens die we hebben, wat we graag willen doen. Of een bepaalde frustratie wat je hebt, of iets. Of misschien iets waar je al een paar keer een profetie over hebt gehad, waarvan je weet, oké, ik wil er eigenlijk in uitstappen. Dan zou ik zeggen, hou het voor je. Maak het visueel. Zet het in je telefoon. Geef elke dag een melding om er even mee bezig te zijn. Om er even aan te denken. En om zo te zorgen dat dingen in beweging komen. Nou, ik hoop dat je hier wat aan hebt. En in ieder geval dat je het gewoon leuk vond om naar te luisteren. En ik zal even zeggen, komt er een podcast online met een interview. En de andere week zal ik zelf wat dingen delen. En ik zou zeggen, ga voor de dingen die God voor je heeft. Want ik geloof, ik zeg altijd, je bent de hoe zeg je dat ook altijd weer? Dat is ook wat. Als jij de beste versie van jezelf bent, dan ben je de grootste zegen voor de ander. En dat geloof ik ook. En de beste versie is gewoon datgene doen wat God in jou heeft gelegd. Je hoeft niet te doen wat je buurman doet of buurvrouw. Kijk, wat heeft God in jou gelegd? En als je dat ten volle gaat uitleven, dan geloof ik dat de mensen om je heen daarvan zullen profiteren.